Voor de luisteraars thuis willen we de schriftlezing en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Johannes 21, vers 1 tot en met 14. We noemen Johannes 21, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 118, vers 8 en 9. Psalm 34, vers 8 en 9. Psalm 66, vers 8. En psalm 111, vers 2 en 3. We noemen nogmaals de schriftlezing Johannes 21, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 118, vers 8 en 9. Psalm 34, vers 8 en 9. Psalm 66, vers 8. En psalm 111, vers 2 en 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt en regeert door het woord zijner kracht en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit de 118e psalm. Ik noem die psalm 118 daarvan de versen 8 en 9. Gods rechterhand is hoog verheven, de Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Dit en wat er volgt, de versen 8 en 9 van psalm 118.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboren onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee, en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den sabbatdag en heiligde den zelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen.
De schriftlezing is te vinden in het Nieuwe Testament, het Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 21, en daarvan de eerste 14 versen, Johannes 21, de versen 1 tot 14.
Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom den discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. En zij gingen uit en traden terstond in een schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: Nee. En hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. En zij wierpen het dan, en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: Het is de Heere. Simon Petrus dan hoorende dat het de Heere was, omgordde het open kleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met een scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop, en brood. En Jezus zeide tot hen: Breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: Kom herwaarts, houd hem middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: Wie zijt gij, wetende dat het de Heere was? Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en den vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Hier eindigt de schriftlezing. Tekstwoorden zijn te vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 21. En daarvan uit vers 7 het middelste gedeelte tegen de achtergrond van het gehele schriftgedeelte, Johannes 21, vers 7, het midden, de woorden die Petrus zei, namelijk: het is de Heere. Tot zover de lezing van de tekstwoorden. We willen met de hulp des Heeren uw aandacht een ogenblik bepalen bij deze woorden: het is de Heere. En dan een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats: de Heere houdt bijeen. Hij hield zijn discipelen bijeen. In de tweede plaats: hij komt te hulp. Hij schenkt hulpbetoon aan zijn discipelen in verlegenheid. En in de derde plaats: hij onderwijst nader. De Heere geeft ook nader onderwijs met het oog op een gezegende toekomst. Dus hij houdt bijeen. Hij komt te hulp en hij onderwijst. Zingen wij nu, en dat is uit de 34e psalm, de versen 8 en 9. God slaat een gramgezicht op boze die hem tegenstaan. En het 9e vers: God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed allentijd. Nabij en goed, in tegenheid en smart, en wat er volgt verder, zingen wij uit Psalm 34, versen 8 en 9. Gemeente, deze derde maal dat de Heer Jezus zich na zijn opstanding aan zijn discipelen komt te openbaren, zijn er 7 discipelen bijeen. Van 5 weten we de namen hier uit het schriftgedeelte. Petrus wordt als eerste genoemd. Hij nam ook het initiatief om in die nacht te gaan vissen en zij gingen met hem. Van 2 worden de namen niet genoemd. En onwillekeurig kunnen we nieuwsgierig zijn om te weten wie dat nou waren. Wie er wel en wie er niet bij waren. En voordat we het weten, dan plakken we daar een etiket op van trouw of ontrouw. En de Heere voorkomt dat. Wij weten niet de motieven en de omstandigheden. Aan de andere kant, wanneer u in de schrift naamloze mensen tegenkomt of waar u de namen niet van weet, daar zit ook een lering in, namelijk dat wij het verlangen zouden mogen hebben om onze eigen naam daarin te vullen. Wat zou dat groot zijn als die naam die niet genoemd wordt, dat daar een invulling mag zijn door de eeuwen heen en door de geslachten heen van degenen die de Heere mogen toebehoren in een weg van wedergeboorte en oprecht geloof. En die gaan veel meemaken, veel. Want dat zien we hier uit dit schriftgedeelte. 7 discipelen dus. 7, een getal van de volheid, zult u zeggen, dat is ook zo. En toch is er een gebrek, de 8e ontbreekt. Want in de Bijbel is niet alleen 7 getal van volheid, maar het wijst ook verder. Denkt u maar aan het begin van de Bijbel al, hè? De schepping, de 7 scheppingsdagen. De Heere zag aan het einde van zijn werken dat die dagen, de 6 dagen waarin de Heere hemel en aarde gemaakt heeft, dat alles zeer goed was en de 7e dag heeft hij gerust. En toch, waarom hebben wij nou de zondag? Dat is de 1e dag, dat is eigenlijk de 8e dag. Kerkvader Augustinus, die wijst erop dat die 7 dagen van de week, die vertegenwoordigen de hele wereldtijd. En de 8e dag vergelijkt hij met de eeuwigheid. En in de eeuwigheid staat centraal de Zoon Gods. Hij staat hier, we zullen straks zien, op de stranden, op de eeuwige stranden van de eeuwigheid. Hij is de 8e, hè? En hij was niet bekend, weet u. Dat is nou het leven van Gods kerk. Die 8e, die belangrijkste, is niet bekend. Daarvan vinden we in het voorbeeld al in het Oude Testament van David, de vader van de Heer Jezus, de voorvader naar het vlees. David, die was bij de schapen achter in het veld. En die 7 broers, ja, die waren allemaal even geschikt, te beginnen van de oudste en zo verder, om koning te worden naar eigen gedachten. En de Heere zag het hart aan. Nee, dat niet. Wie dan wel? Ja, dan gaat het om die onbekende. Die onbekende, die moet in ons leven openbaar komen door genade. Christus, hij is de 8e. En hij staat aan de oever, terwijl Gods kerk topt. Voorttopt. De 8e. Want zonder hem is er geen volheid. Ik noem nog 1 voorbeeld, het Oude Testament. Dat is het laatste dan. Dat is van de geboorte van een zoon van Boaz en Rut. Toen werd er tegen Naomi, de grootmoeder, gezegd: deze is u meer waard dan 7 zonen. Zij had 2 zonen gehad, of die waren overleden. Maar al zou ze er nog 5 bij hebben gehad, deze is meer waard dan 7 zonen. Kijk, dat is ook een voorbeeld wat hierheen wijst. Iets soortgelijks. En wat zegt dat hier? Zoals ik al zei, die 7 discipelen en de 7 Tiberias, die waren in de nacht bezig geweest om te vissen op het meer. En dat was, dan gaan we daar ook weer over nadenken. Hè? Wat voor etiket plakken we daar dan weer op? Petrus, die initiatiefrijk is, die wordt vaak in een hoek gezet. Van jij bent te voorbarig. Of hij wordt ook wel eens laf genoemd. Nou, dat was hij zeker niet. Want Petrus wenste met Christus te sterven. Hij trok het zwaard. Dan van Gethsemane, als hij gesneuveld was, hij had ervoor overgehad. Maar Petrus toch verloochend. Ja, want hij wilde die weg niet. Net zo min als we dat allen van nature willen, de weg Gods. De weg van de vereenzaming, van het lijden en van geen succes en geen vangst en teleurstellingen. En daarom moeten wij allemaal net als Petrus bekeerd worden. Ja, zegt hij, dat moet ook, hè. Nee, daar heeft de Heer voor gebeden, dat is sterker, hè. Dat er een grond ligt, dat hij weet waar het vandaan komt. Niet uit uzelf, maar uit hem. Zekerheid in de Heer. Wel nu, ze zijn dus eensgezind aan de gang gegaan. Dat is een wondergat. Is dat zo'n wonder? Jazeker. Want hoe vaak is het dat door teleurstellingen of door verdriet wat je geleden hebt, dat een vriendenkring uit elkaar valt? Gebeurt vaak. Dat had hier ook kunnen gebeuren. En na de dood en de opstanding van Christus, ja, alles zo anders was, had toch uit elkaar kunnen vallen. En dat gebeurt wel eens in het leven, hè. Mijn grootouders die verloren hun eerste zoon, jong. En daarmee verloren ze ook een heleboel vrienden. Ja, want er was nou rouw en verdriet gekomen. En die mensen die gingen een straatje om. Maar ze kregen andere vrienden. Die ze niet kenden of wel kenden, maar die kwamen over de vloer. Zo kan het gaan, hè. Maar dus ook zo die eensgezindheid die de Heere staande houdt vanwege de banden die er liggen voor de eeuwigheid, vanuit de eeuwigheid. En dat is een verborgen zaak, maar dat is ook een zeer wonderlijke zaak, juist in zware tijden van teleurstelling of van zoveel weelde en overvloed dat je daarmee verlegen bent. Waar is de Heere? Er was dus een man uit Schotland in de vervolgingstijd daar, die in Nederland een toevlucht vond in die tijd. En iedereen zei tegen hem, nou ben je van die vervolging af. Nou, dat is toch wel bijzonder. Nou heb je toch wel heel goed. En toen gaf hij dit antwoord. Wie kan het uithouden bij een God die zich verbergt? Hij leeft onder de verbergingen van de Heere in voorspoed en bij uitreddingen. Kijk eens, zo ligt de pijl altijd nog maar mee verder, hè? Welke weg wil de Heere dan gaan om te helpen, wanneer hij voor onze ogen verborgen is? Is hij toch en toch de enige verbinding in het leven? Zult u het daarvan verwachten? Mensen verwachten het in deze tijd. Eenheid of stabiliteit en vrede, dat verwachten ze van democratie. Terwijl we zien dat het alleen maar onrust veroorzaakt. Buiten de Heere, buiten zijn orde. En buiten de broederschap die de Heere zelf heeft gesticht. Door woord en geest. Buiten het opzicht der kerk. Want dat is het cement van de gezegende en de Godgewijde samenleving, ook in het dodelijks tijdsgewricht. En wanneer we dingen meemaken of tegen dingen aanzien die wij niet kunnen doorgronden. En dan, u zegt dat is toch bijzonder, als de Heer in het verborgene nog twee mensen bij elkaar houdt. En hier zijn het er wel zeven. En we weten niet wie, maar dat geldt de discipelkring. Dat geldt Gods kerk. Maar als de Heer dat doet, hè, dan volgt er wat. En wat is dat hier? Dat is een teleurstelling. Ze hebben de hele nacht zijn ze bezig geweest om te vangen. En er is niet één vis in het net gekomen. Hebben we het verkeerd gedaan? Hoe komt dat? Achter is toch maar één antwoord, geliefden. Dat één antwoord wat we zo vaak vergeten. En dat is, de Heere stuurt vissen, hè? Of hij houdt ze achter. Ik sprak eens een ondernemer, een middenstander, die daarbij leefde. En die zei, als ik heb vanmorgen me gevraagd of de Heere de klanten sturen wil. Die man stond er ook bij stil. Als de klanten achtergehouden werden. De Heere, en nu is de nacht ten einde en het morgenlicht gloort. Ja, dan is het geen tijd meer om vissen te vangen. En dan is het afgelopen. Een treurig beeld. Wat zal het gestormd hebben in de harten van de discipelen? Moeten jullie nou vissers van mensen worden? Je kunt nog niet eens vissen vangen. Maar deze teleurstelling heeft een doel, geliefden. Ach, dat er opening komt naar de Heere toe. In je leed en in je nood. En waar het misschien lange tijd duister is geweest. Maar als de Heere opening gaat wekken, dan komt hij eerst naar teleurstelling. Discipelen die varen dus terug naar de oever teleurgesteld. En daar staat de onbekende eiland op de oever die ze niet kennen. Niet kennen. Ja. En het was hen toch geopenbaard door mijn Vader die van de hemel is, wie ik ben. En ze kennen hem niet. Ook dus in het vervolg, telkens opnieuw moet hij aan de ziel ontdekt worden. Hoe dan? Ja, hij gaat spreken. Hij gaat spreken. Kinderkans. Een Heere die je niet kent of misschien nog nooit gekend hebt. Hè? Het kan zijn als je nog steeds maar één geboorte kent voor de natuur. En dat u wel eens versteld staat. Hoe kan de Heere vriendelijk voor me zijn? Want u leest het uit het woord. U kent hem nog niet. U ziet het in het rijk van de natuur. U verbaast. U bent erover verbaasd gezien. Hoe het geweten u aanklaagt. Of hoe u onverbaasd bent over uw eigen hardheid. Dat de Heere vriendelijk is. En vraagt. Vraagt, kinderkans, hebt gij niet enige toespijs? Nee, dat is niet wat wij misschien zo op eerste gezicht zouden denken, hoor. Wat een vraag. De Heere die alles weet, dat er niets is gevangen vannacht. En dan met deze vraag komen, hè. Dat lijkt toch wel zout in de wond strooien, is niet? Nee, geliefden. Het is een teken van vriendschap. Want van vrienden vraag je een gunst. Dat doe je niet van vijanden. Ook al heeft de Heer recht op ieder mensenkind. Hier is het bijzonder. Zijn vriendelijkheid, want hij wil een zegen gaan achterlaten. Maar dat gaat in een weg van ontdekking. En dat is zeer ontdekkend. Want Petrus, hij heeft nog maar één woord. Ze hebben maar één woord. Nee, we hebben niets. En ze zeggen er niet bij van het komt hierdoor of het komt daardoor. Of het is een uitzondering. Nee, alleen maar nee. Helemaal aan de grond. Kent u dat? Dat je zo ontdekt bent, dat je zo in je leegheid bent gezet, inwendig. Dat je alleen maar kunt zeggen, Heere, bij mij is het niet. Het niet. Bij ons in het dorp, daar was een straat met nogal wat dure huizen. En op een van die huizen, daar stond het bordje, hier is het. Ja. En toen kwamen daar tegenover, een jaar of wat later, kwamen daar twee kinderen van God te wonen. En weet je wat die op hun huis schreven? Bordje. Daar stond op, hier is het niet. Dat is wat. Dat zijn dan maar de twee wegen. Hè? Hier is het. Onze eigen inbeelding, wat we zo zelf in ons leven gevangen hebben. Een schip vol, misschien van aardse voorspoed. Een schip vol godsdienst, misschien ook een schip vol gemoedelijkheid. Of, nee, hier kunnen wij niet mee voor de Heere bestaan. Toch vraagt de Heere. Hij vraagt. Hij zegt niet van ja, dat weet ik wel. En de mens heeft van nature ook niks. We zeggen dat soms zo makkelijk, hè. Maar we vergeten dat de Heere vraagt, recht heeft. En niet alleen een vraag vanuit het recht, maar ook vanuit zijn liefde. Kinderkens. Daar komt het woord van Gods liefde in naar voren. Ja, niet alleen hier op aarde en in de genadetijd en onder Gods volk. Maar het is ook een woord wat gezegd is tot de rijke man in de hel. Kind, kind, verbondskind. Gij hebt u goed ontvangen. Dan wordt de liefde Gods voor hem uitgestald. En nu? En nu? En nu wil je nog een wonder hebben? Dat Lazarus uit de doden opstaat en naar jouw broers gaat. Want je bent bezorgd dat zij ook zullen komen in die plaats van pijniging. En dan weer nog een wonder. Kind, je hebt het wonder en je broers hebben het wonder. Ze hebben het woord. Want het geloof is uit het gehoor. Het gehoor uit het woord Gods. Je wil wat bijzonders hebben. Je bedoelt alsof je broers niets hebben. Maar de Heere, alleen de Heere is alles voor ze. Ja, want verder hebben ze niks. Nee, niets. Hem te bieden, niets hem te bieden. Dan komt de Heer met een bevel en zegt, werp het net aan de rechterzijde. Dat is heel abnormaal voor een visser, een tijdstip. Hè? Maar in dat nee ook alle, je ziet, ze zijn nu verbrijzeld van hart. Ze hebben ook geen tegenweer meer. Van het is nu te laat om te gaan vissen. De dag is aangebroken. En dan dat andere bevel, werp het net aan de rechterzijde. Dat is abnormaal voor een visser. Want normaal dan werp je werpt met je rechterhand het net naar de linkerzijde. Dat doe je niet naar de rechterzijde. Dat is onhandig, dan sta je er onhandig voor. En toch zegt de Heere, neem nou maar afstand van je eigen gedachten. Werp het net aan de rechterzijde. Het wordt wel eens vergeleken met de prediking van Gods woord. Het net van het evangelie. Als het is naar de mens. Ja, dan werpen we het net aan de linkerzijde uit. Dan menen we dat we het goed hebben gedaan. En dat er wel, en dat er wel zegen verwacht mag worden. Maar het net uitwerpen aan de rechterzijde, dat is niet naar de mens. Totaal niet naar de mens betekent dat. En dat woord wat niet naar de mens is, wanneer wij daarmee naar God toe mogen vallen, in plaats van hem af, dan moet je voor bewaard worden voor de afval, hè. Ja, een mens wil dat God naar zijn kant komt, weet je wel. De Heere moet ons dienen, hè. En nu werkt de Heere op iets anders aan in het leven van zijn kinderen. Dat is dat ze naar zijn kant vallen. Het net aan de rechterzijde. helemaal dwaas in eigen ogen en vruchteloos om dan aan te treffen. Niet op te vissen en te bewerken, maar aan te treffen wat de Heere stuurt. En wat de Heere bereid heeft voor ellendigen. Zijn hier van die ellendigen. De Heer is gekomen om zulke te zoeken en zalig te maken. En door ze te brengen in het net van het evangelie. En als dat gebeurt, ja, ze hebben het toch gedaan. Ja, dat was nou de genade van het geloof. Om de Heere op zijn woord te volgen, geliefden. En niet daarvan af. En niet onze ja-maars die we hebben. Maar hem te volgen in zijn woord. En dan te zien dat geen geschiet. En het net is niet meer te trekken. Ze merken het. En dan is er discipel. Welke Jezus lief had, was Johannes, weet je wel. En die zegt tegen Petrus, het is de Heere. Moet je aan die woorden denken. Korte woorden. Hè? In de weg van het geloof hadden ze hoop gekregen op de Heere zelf. Niet om wat hij gegeven heeft. Dat net vol met vissen, wat wijst op de volheid van zijn kerk en op de ambten. Maar wie de Heere is, hij zegt niet, nou dat heeft God gedaan. Dat heeft de Heere nu gegeven. Hoe groot is dat? Hoe groot is dat als we dat erkennen, geliefden? Hoe vaak leven we eraan voorbij? Maar het is niet genoeg hoor. De Heere geeft dat je in de gave eindigt. Nee, de discipel dien Jezus lief had, door Jezus geliefd. Als de liefde Gods uit het hart van Christus overgevloeid is in uw gebroken hart, dan wordt het. Het is de Heere, Hij is het. Niet om wat Hij geeft, maar je krijgt liefde, wederliefde door genade, tot wie Hij is in zichzelf. Het is de Heere. O, dat luistert zo nauw, geliefden, in de schrift. Dat we niet de teksten naar onze eigen meningen gaan opvatten, of lezen, of herlezen. Maar zoals het geschreven staat. Het is de Heere. Het is de Heere. Wat is dat een vrucht? Wat is dat een vrucht als een mens die gehaald is uit de leegte? Waar bent u vandaan gehaald, geliefde en persoonlijk? Waar bent u vandaan gehaald? Want Gods volk kent een eertijds, hè? Uit welke leegte was dat nou? Ja, dat heeft de Heilige Geest gaandeweg of plotseling onderwezen en u gebracht tot de volheid, uit de duisternis gebracht tot de volheid van dat wonderbare en liefelijk licht van Gods beloften. Van zijn weldaden in Christus. Maar wat is nou het bewijs daarvan? Dat is dat je bij in de persoon eindigt. Hij is het. Hij is het. Wat gaat er dan voor u open? Dan gaat de eeuwige zaligheid voor u open. Niet om die zaligheid die de Heere in zijn vrije gunst en goedheid op zoveel wijze in uw leven heeft doen afdruipen. Ongekende zaligheid, mag u misschien zeggen, heb ik van mijn God genoten. Ik noem in die vrije gunst alleen, dat is in de persoon. Hij komt daartoe over. Wanneer hadden wij voor het laatst, geliefden, zo'n ogenblik dat u de Heere niets te bieden had. En dat u wel vurig gebeden hebt. En dat de Heere u onwaardig in uzelf boven bidden en denken wel deed. Maar dat hij de weldaden wel eens vergeet. Om te eindigen in de Heere, dat hij nou zo nabij is geweest. Misschien is het lang geleden. En heb u alweer veel dagen van duisternis daarna meegemaakt. Maar dit zal toch niet uit uw geheugen worden uitgewist. Dat de Heere zo nabij geweest is, dat hij dat al was in het gemis. In het gemis, toen u hem niet kende, maar hij u wel kende. En u wel zag tabben. En u wel in het oog en in het hart hield. Dan komen ze, dan gaan ze naar de oever. Petrus, die vergeet heel het net wat vol met vissen zit. Ze hebben ze nog niet geteld, dat komt straks, 153. Hij vergeet, het is de Heere. Ja, zie je, dat is het. Hij gaat overboord, hij gaat regelrecht naar de oever. Want het is de Heere. Ja, maar Petrus, je hebt toch honger? Je hebt toch nood? Je hebt toch vergeefse arbeid verricht? En nu heeft de Heere geholpen. Ja, maar Petrus vergeet al die weldaden. Soms is dat zo, hè? Hij vergeet het. Hij moet bij de Heere zijn. Want die is meer waard, die is alles waard. Ja, grote woorden, hè? Grote woorden. Ja, dat moet doorleefd worden. Dat moet gekend worden. Het zijn soms maar korte ogenblikken dat het zo is, maar hier gaat het om het zielenleven. Want als ze dan aan de wal komen, dan hoeven ze niet eerst hun eigen vis gereed te maken en voor te bereiden maaltijd. Dan ligt er al een maaltijd. Brood en vis. Waar de Heere voor gezorgd heeft. Waarom? Wat laat de Heere daarmee zien? Wat wil hij daarmee zeggen? Hij wil daarmee zeggen, kijk, ik ben zelf jullie voedsel. Ik ben het brood des levens. En die vis dan, ja, u weet wel, in de vroege kerk, daar was de vis het symbool voor de martelaren, de vervolgde kerk, de vis, afkorting van de naam, Jezus Christus, Zoon van God, zaligmaker. De woorden, Griekse woord, vis, ichtes, is dan op deze manier, heeft dat uitdrukking gegeven. Daarmee wil de Heere zeggen, hiermee, ik ben het brood des levens. Ik zorg voor u, ik zeg niet van nu eerst nog maar eens verder aan het werk, hard aan het werk, maar ik zorg. En toen hebben ze die vissen geteld, hoeveel ze gevangen hadden. Het waren 153 en er staat grote vissen. Grote vissen. Dus er kunnen er wel veel meer geweest zijn, maar die zijn intussen het net uit. Dat is ook wat. Dan ben je gevangen, maar de mazen van het net zijn zo groot, je kunt er zo uit. Dat zijn de kleine vissen. Wat betekent dat? Dat zijn degenen die wel eens in de buurt van Gods woord geweest zijn. In het net van de kerk ook. Maar ze hebben weer zoveel kans gezien om het ruime sop te kiezen. Ze gaan verder en ze maken zich geen zorgen. Misschien wel godsdienstig, maar geen zorgen. Dat zijn de kleine vissen. En dan heb je ook middelgrote vissen. Dat is moeilijker. Die kunnen moeilijker tussenuit komen. Een middelgrote vis, dat kan gebeuren dat hij met grote moeite door de mazen van het net heen gaat, maar zichzelf verwondt. En die kan daarna niet meer zo vrolijk leven zoals hij gewend was. Hij is er wel uit. Dat zijn ook mensen die hebben indrukken gehad. Indrukken van dood, graf en eeuwigheid. Ze hebben moeite moeten doen om dat van zich af te schudden en hebben het toch nooit gekund. Die mensen zijn er ook. En die hebben ook het vrije leven gekozen en toch, ze zijn er nooit meer los van. Ze komen niet terug. Maar ze zijn eigenlijk voor hun leven getekend. Maar ze zijn niet overgebracht in het net van Gods genade. Ze zijn niet uit de duisternis gehaald en overgenomen door de Here en tot overgave gekomen. Dat zijn alleen die grote vissen die in de Bijbel de voorbeelden van zijn. Hè? Ik noemde al Rut, die namen David, en Saulus en Simson, maar ook een Timotheus. Die van jongs af onderwezen is geweest. Onderwezen is geweest. Die ook kende. In de weg van de geleidelijkheid. Nood. En toepassing van de genade. En toe-eigening. Voordat we hier verder bij stilstaan. Wil ik eerst nogmaals zingen. En dat is nu van Psalm 66. Het 8e vers komt: luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. 8e vers van Psalm 66. Vissen dus voor de apostelen die vissers van mensen zullen worden. Daar ligt dus ook een les in. Daar ligt ook een les in voor predikanten en ouderlingen en diakenen. Daar ligt een les in voor het ambt der gelovigen in het midden van de gemeente. Hoe wordt dat net vol? Het net van het evangelie. Om zondaren te redden. Wordt dat net vol? Allereerst is dan de vraag, ja, degene die vissen gaat, die apostel, die dienaar van de Here. Het is belangrijk dat hij eerst zelf een vis geworden is. Eerst zelf gevangen. in dat net. En dan leer je ook hoe het gaat. Hoe dan? Vissen in het koninkrijk Gods. Je kunt niet een ander in dat net binnenleiden, tenzij je zelf die weg wandelt. Vissen, dat is niet de opdringerigheid van onze dagen. Van geloven neem aan en allerlei prikkels en allerlei manieren om maar te proberen dat net vol te krijgen. Ja, natuurlijk wil je dat graag. Wie zou niet verlangen zegen op zijn werk? En dan heb je het nog maar over jezelf toch, hè? Het raakt je hart. Wat je voor de Heere mag doen of wat ontbreekt. Dan komt de schuld thuis. Wij merken hier uit deze geschiedenis. Die vissen, die jaag je niet het net binnen hoor. Echt niet. Zo gaat het niet met mensen. Dan klapt een mens dicht. Je voelt dat niet echt. Maar lijden, dat wel. Tot bekering lijden. Dat is de voornaamste taak toch? En ook de grootste vraag. Waar liefhebbende, godvrezende ouders mee tobben. En waar je naar elkaar toe mee tobt. En in de wereld lijden in de naam van de Heere. Dat is een wonderlijk werk, hè? Want dan moet je je richten naar de gang van het werk. Dat geldt bij alles. De Bijbel heeft daar vele voorbeelden voor. Ook een herder met schapen en noem maar op. Ons richten naar de gang van het werk. Lijden in de naam van de Heere. Dat is een wonderlijk werk. In diep afhankelijkheid. Je krijgt er toch zegen voor terug. Al dacht je hem nee. Je bent de meest onbekwame die te bedenken is. Zegen voor terug. Hoe dan? Ons richten naar de gang van het werk. Als je mensen tegenkomt en je merkt hoe die in het geweten bijvoorbeeld aangeraakt is. Dat kan zijn onder de algemene werkingen van Gods geest. Of de Heere hem ook verder leidt. Ook brengt in de onmogelijkheid. Ook verder leidt. Dat hij niet meer tegen de Heere op kan. Dat het van de andere kant komt te zegen. En ook in de volharding en niet vanaf kunnen. Dat is ook zo'n wonder, hè. Dat de discipelen nou niet meer van de Heere af kunnen. Met al die teleurstelling. En wat ze al hadden. En wat in hun gedachten omging. En ze gingen terug naar hun oude beroep. Want Petrus is tegen ledigheid. Dat is goed hoor, Petrus. Want ledigheid is dus duivels oorkussen. Ja, maar je moet toch met vissers van mensen worden. Daar moet de weg voor geopend worden. Dat doet de Heere. Op zijn tijd. Dat doet de Heere. Terwijl die onbekend is. Ik bedoel in de werkzaamheid, hè, van het geloof wat de Heere werkzaam maakt. Maar verder daarbuiten, apostelambt onbekwaam dus. Wil de Heere daar nog mee werken met onbekwamen? En dan kan het nog, dan kun je het niet begrijpen. Want dan zeg je nog, laat een ander het maar doen. Laat een ander maar visser van mensen worden door de Heere gezonden. Maar kenmerk van roeping is weten van zonde en genade. Om juist te merken in het dodelijks tijdsgewicht, de Heere geeft opening. Het leidt er toch toe om hem te kennen. Op de stranden en op de eeuwige stranden hem te kennen. Want wij gaan allemaal, alle mensen gaan zijn met hun levensschip op weg naar de oever. Van de eeuwigheid. Je weet niet hoe dichtbij dat is. Mens kan lang ziek zijn. En ineens, we hebben het zelf ook in onze omgeving deze week meegemaakt. Dat er maar één schrede was tussen iemand en de dood. Maar het gaat wel allemaal dezelfde richting uit, is het niet? En dan komt het erop aan of we Christus hebben gezien in dit leven en niet een engel des lichts. Maar die Christus die zich verborgen houdt, die zich in zijn weldaden openbaart, in de nood, in onmogelijkheid overkomt. Die Christus die door de liefde die hij in het hart overstort, de overdierbaarste wordt. Van alles, hoe de weg ook gegaan wordt, want hij zal die weg wijzen. Dan zal iemand vragen en zeggen, maar hoe kom ik nou tot dat geloofszicht om hem te kennen? Wat is dat? Wat is dat ook als het voor het eerst is, hè? Discipelen was het een herhaling, als ik het zo mag zeggen, maar als het nou voor het eerst moest zijn. Wat is nou gelovig zien op hem? Het zien van Christus, wat is dat voor een mens? Ja, een gelovig mens is iemand die God kent en vertrouwt als redder van zondaren. Als Here van alles, als Zoon van God boven alles. Als profeet, priester en koning. En de apostel zegt elders, wij zien Jezus met eer gekroond. Dat is de kerk, hè, die geleid is over Golgotha, de heuvel en Pasen, het graf, naar de hemelvaart. Christus zit onderaan de rechterhand Gods. Wij zien Jezus, geliefden. Wat is dat nou toch? Een godzalig mens ziet op de Here met ootmoed en ontzag. Ja, maar uitwendig? Nee, inwendig. Zien op hem met ootmoed en ontzag in de weg waarin hij je nood kende. Ook waar je nog zo, je moest beschuldigen, want ben ik biddeloos geweest. Jezus voor hem neerleggen, maar zien op hem. En hem verwachten, ook in het donker, hem trouw blijven. Zich vernederen, onder zijn goedertierenheid. Met de vraag, wanneer zullen we nu eens echt bekeerd zijn? Berouw over het kwade en vreugde in God door Christus. Dat is toch zien op hem. Maar ook bij alles wat je in het leven ondervindt en niet begrijpen kunt. Vooraf. En achteraf soms ook nog niet zo snel, maar wel vragen. Heere, geef mij daaruit toch lessen. Uit mijn levenservaring. Lessen die de zielen wijzer maken. Ook onder de slagen. Hoe kom ik daar nou toe? Is de vraag. Kom ik daar nou toe? In beginsel. Dan is het toch de liefde Gods. Hebben we gezien die overvloeit uit zijn hart. In het onze. Want in ons is niets. Net zo min als in dat schip van de discipelen. Het is een eenzijdig godswerk. Want we hebben door de zonde de liefde verloren. En geneigd om God en de naaste te haten. Is hij nu nog onbekend voor ons? In zijn liefde bekeer u dan en laat de wet u uitdrijven tot hem. Hoe gaat het dan in het leven? Ja, zegt iemand, nou lees ik meer in de Bijbel dan vroeger. Maar het gaat in mijn leven slechter dan vroeger. Jazeker. Jazeker. Hoort dat er nou ook bij? Oh, die vraag zul je nog wel eens vaker stellen. Harde lessen die we ondervinden. Waar moeten we dan aan denken? Denk dan maar terug aan je vorige leven en zeg maar, Heere, dat heb ik verdiend. Maar bid ook om kracht, om hulp, om genade, om bijstand en troost. Om al die dingen die je niet verdiend hebt. In de vernedering verwacht het van hem. En denk aan wat de Heere er zelf voor heeft gedaan. Hij is het brood des levens zelf. Dat broodkoren, dat moest verbrijzeld worden. Alles wat we eten kunnen, dat moet eerst sterven. Zo Christus. En Denk er nou aan wat hebben als de Heere dit allemaal gedaan heeft. En al deze bemoeienissen. Moeten die nou tegen me getuigen? Nee toch? Maar denk eraan hoe ondankbaar je geweest bent. Hoe ongelijkvormig nog aan de Heere en aan zijn beeld. Na ontvangen genade om zo te leren zwijgen. Dat is voor ieder nodig, ook mens, dat we worden wie we zijn. Een dwaas voor God. Dan is er de mogelijkheid dat God een mens komt wederbaren en komt vernieuwen naar zijn evenbeeld. Want wie gebroken van hart en door God overgenomen gelovig leert op die Christus Gods te zien, die mens doorleeft dat hij zelf er een is die niks opbrengt. En al bederver in tegendeel, o wee nu onze dat wij zo gezondigd hebben. Maar toen God in Christus alles voor u werd, alles voor u werd, werd u niet en er hoefde niks meer. U zonk in zijn armen. U zonk in dat net, want God die oneindig groot is, helpt hem die hem, haar die gans ontbloot is. Wat is nou je leven? Kun je nou vooruit? Iemand die in het geloof met Christus vereend is, die kan niet meer zonder de beloften van het evangelie. De beloften van het evangelie, dat zijn bijzonder de heilsdaden van de drie enige God in de schepping, in de verlossing en in de heiligmaking. Die belofte, wat u gedaan hebt, uw komst, is het die mijn heil volmaakt. Voorheen waren dat lege klanken, toen we nog leefden uit onszelf. Ja, waarachtig geloof of schijngeloof, wat is het nou bij ons gemeente? Het schijngeloof dat handhaaft zichzelf, dat heeft excuses, ik kan niet en is niet ontdekt aan de onwil. Maar Gods ware volk moet bewaard worden voor de afval. Want die krijgen niet meteen bij de nood meteen de uitkomst naar eigen gedachten. En roepen tot God in de diepte, een noodschreeuw. Die worden hun verlorenheid telkens gewaar. Maar God verheft zijn stem en de aarde versmelt. Dat is het, hè? Dat is nou het verschil, hè? De tussenkomst van de Heere in het verbrijzeld hart. Wat voorheen meende, ik moet liefde opbrengen voor hem. Nu blijkt zijn liefde tot mij als van nature een vijand van hem en van zijn genade. En waar gaat dat nou heen? Dat je moet zeggen. Als anderen zeggen, ja maar, jij bent een gelovige. En dat hij mag zeggen, ik mag niet ontkennen wat de Heere aan mijn ziel gedaan heeft. Maar dat ik nou geloven kan, ik kan niet geloven, maar God geeft te geloven. Telkens als ik er niet geschikt voor ben, minder dan ongeschikt. En geeft te geloven, ook als ik moet klagen, kom een ongelovigheid te hulp. Want hij doet boven bidden en denken. Boven bidden en denken. Geliefde, mag u hem prijzen. Mag u hem zien. Soms bij een glimp en dan ook weer helderder. Die staat op de oever van de eeuwigheid. Is er ook dat verlangen in uw hart om daar eens aan te komen met uw levensschip? Gaat uw hart u nu al vooruit, terwijl u nog in de tijd uw taak hebt te doen? Paulus zegt, het is nuttiger dat ik toch nog blijf, maar u het wil, maar zijn hart vooruit. Hè? En of hebben we ons eigen schip volgemaakt met alles wat we menen te hebben aan wereld en godsdienst. Ja, en was het en geen tegenkanting en alleen maar mooi voor elkaar. Ik kan het goed voor elkaar hebben. En de Heere zal ook wel goed zijn, ja. De duivel kan zichzelf veranderen als een engel des lichts. En roepen en zeggen, volg mij, doe wat, dan heb je wat aan je leven. En dat stelt teleur alles wat een mens zichzelf wijs maakt. Maar wat in God gevonden wordt, wat in God te vinden is, voor een ellendeling, leeg in zichzelf, maar in die weg van gehoorzaamheid en van recht gebracht tot de kennis van wat de Heere nu heeft. Wat Hij heeft te vinden. Niet om het zomaar te schenken. Nee, om het te verdienen. Op te brengen. Verzoening door voldoening. Zelf. Dat levende brood geworden. Zelf. Die vis. Die op de oever ligt. Opdat er nog door een hongerig en dorstig volk. Van zou mogen worden gegeten. Niet waardig in zichzelf, maar door de Heere getrokken, door Hem, omdat er bij Hem geen verhindering is en ook geen gedaante is of schaduw van ommekeer. Mag dat in de strijd van het leven, geliefden, ook uw uitzicht zijn, mag u daarvoor vallen en liever in deze weg. En weg van nood, liever met Christus in de moeite dan zonder Hem. Een wereld en een hemel nog naar eigen gedachten die niet bestaat. Schenke de Heer ons zijn zegen in de waarheid, in de overdenking van deze weldaden door zijn woord en geest. Amen. De slotzang is Psalm 111. En daarvan de versen 2 en 3. Des Heeren werken zijn zeer groot. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen en gedachten is. En wat er volgt. Tweede en derde vers van Psalm 111. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.